Exodus 3, ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling en we lezen de versen 1 tot en met 15. En Mozes hoedde het kleinveel van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu dat indrukwekkende verschijnsel gaan bekijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk gezien, dat in Egypte is. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavernij, slavendrijvers, gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen hen, tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. En dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, eigenlijk in het eerste vers van dit hoofdstuk zien wij de bediening die de Heere aan Mozes heeft toevertrouwd. Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. En hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God te Horeb. Wat Mozes in die tijd deed als schaapherder van de schapen, van het kleinvee, dat zou hij later mogen herhalen, maar dan met het volk dat de Heere hem had toevertrouwd. Het volk dat hij door die woestijn mocht leiden, een periode van, als gevolg van de ongehoorzaamheid van het volk, zo'n 40 jaar daar door die woestijn dat volk heeft mogen leiden. En tegelijkertijd natuurlijk ook heel kenmerkend voor Mozes, dat hij dat volk heeft gebracht bij de Horeb. De berg die hier wordt aangeduid als de berg van God. De berg Horeb die, zoals u weet, staat voor de wet. En dat is eigenlijk ook heel kenmerkend voor de bediening van Mozes, dat hij die wet van de Heere heeft ontvangen en vervolgens die wet aan het volk heeft mogen bekendmaken. Johannes, hè, die ook in zijn evangelie in Johannes 1, vers 17, dat ook heel duidelijk benadrukt. Hè, want de wet is door Mozes gegeven. Maar daar eindigt het niet. Hè. Ik zei het net al even, dat boekje, het ultieme doel van de Torah. De wet is inderdaad wel door Mozes gegeven, maar, zegt Johannes, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. De wet is nooit een doel op zichzelf geweest. Uiteindelijk was die wet bedoeld om uiteindelijk dat volk te leiden tot de Messias. Dat volk het besef te geven dat het vanuit zichzelf niet in staat was om aan die eis van God te voldoen. Dat uiteindelijk ook al die offers die gebracht werden in de tempel, dat die uiteindelijk ook niet voldoende waren om hun van hun zonden te bevrijden. Hun zonden, hun ongerechtigheid, maar met name ook die zondige natuur, die hardnekkige neiging tot dat kwade. Daarvoor moest uiteindelijk het lam van God komen dat, als Johannes dat ook zo mooi zegt, dat de zonde der wereld wegneemt. Overigens in onze ontmoetingen met Joodse mensen altijd best wel problematisch, dat zij dus ook vanuit het Jodendom de overtuiging hebben dat de mens goed is in zichzelf. Zij ontkennen eigenlijk de zondeval, zoals wij die ook vooral vanuit het Oude, maar natuurlijk ook vanuit het Nieuwe Testament kennen, dat de mens tot niets goeds in staat is. Men gaat ervan uit dat de mens goed is en dat hij eigenlijk wel in staat is om uiteindelijk toch dat goede wel tot stand te brengen. En dat is dan ook met name wat de apostel Paulus ook aangeeft in de Romeinenbrief, waarin hij laat zien, Romeinen 7, vers 12, dat inderdaad de wet wel heilig is, dat de wet goed is en dat het gebod ook rechtvaardig en goed is. Maar, zegt de apostel, ik ben verkocht onder de zonde. Ik ben niet tot enig goed in staat. De letters in stenen gegrift, zegt hij, waren een bediening van de dood. En dat is eigenlijk ook het verschil tussen Mozes en Jezus. Mozes die als eerste openbare teken water veranderde in bloed, bediening des doods, noemt Paulus het. En de Heer Jezus, die, zo kunnen we lezen in Johannes 4, dat geweldige grote teken daar als eerste verricht, daarbij eigenlijk laat zien waarom hij naar deze wereld is gekomen, hij die water veranderde in wijn. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Wel nu, goed om daar ook tegelijkertijd ook altijd weer bij stil te staan. Hoe de Heere in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, ons een weg heeft gewezen, waarin wij niet langer bezig hoeven te zijn met onszelf, met onze eigen onmacht om aan Gods eis te voldoen, dat we mogen weten dat Jezus Christus niet alleen onze zonden heeft vergeven, niet alleen zijn bloed heeft laten vloeien op het kruishout van Golgotha, om ons te reinigen van alle zonden en al onze ongerechtigheid, maar dat, zoals inderdaad ook onze broeder de Jong vanmorgen al even ons bepaalde, dat hij die zonder zonde was, voor ons tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. We zijn het niet in onszelf, maar we zijn het in hem, door genade. En het is goed om daar ook altijd de aandacht op te vestigen, zeker ook als Satan je aanklaagt, met hoe slecht je eigenlijk wel niet bent en hoe je toch voortdurend weer faalt. En dat je weer terug mag gaan naar die geweldige waarheden van dat woord van God. En dat je mag weten, inderdaad, je bent gerechtvaardigd in Christus. En tegelijkertijd hebben we ook in hem dat nieuwe leven ontvangen. Dat opstandingsleven, dat overwinningsleven. Waardoor wij ook dat nieuwe leven, we komen er straks nog even ook op terug, dat nieuwe leven van Christus ook in ons openbaar mag worden. Een bijzondere ontmoeting die daar dus Mozes heeft met de Heere. die wij in vers 2 beschreven vinden als de engel van de Heere die daar aan Mozes verscheen in een vuurvlam. En dan vervolgens dat wonderlijke verschijnsel dat dus die doornstruik wel brandde, waarin de Heere zich bevond, maar niet door het vuur werd verteerd. Goed om eens even ons de vraag te stellen, wie is nu eigenlijk die engel van de Heere? Is dat een van de vele engelen die de Heere als zijn dienstknechten ter beschikking heeft? Of is dit toch wel een hele bijzondere engel? Nou, het mag duidelijk zijn dat we dat antwoord altijd moeten zoeken in de schrift zelf. Dat is uiteindelijk waar het altijd op aankomt. Dat we de Bijbel zichzelf verklaart, een belangrijk beginsel bij het onderzoek in het woord van God. En dan eigenlijk wordt ook al direct de verklaring gegeven in vers 4. Daar lezen wij, toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik. Met andere woorden, het was de Heere zelf die daar in die doornstruik als de engel van de Heere zich aan Mozes bekend maakte. Vandaar ook dat de Heere ook zegt, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar u staat is heilige grond. De Heere zelf was daar aanwezig. En daarom was het nodig dat Mozes de schoenen van zijn voeten deed. En dan natuurlijk heel bijzonder dat, ja, dat die doornstruik niet door het vuur wordt verteerd. Het is ook het wonderlijke verschijnsel wat Mozes natuurlijk als eerste ook opvalt. Hoe is het mogelijk dat die doornstruik, ja, in zo'n droge omgeving eigenlijk niet onmiddellijk door die vuurzee wordt verteerd? En ik denk, en ik dacht dat ik dat ook wel eens vaker ook wel eens met u besproken heb, dat het hier eigenlijk een prachtig beeld is van dat Joodse volk. Dat Joodse volk dat eigenlijk altijd omgeven is geweest door een vuurzee van vijandige volkeren. Zoveel volkeren en zoveel Hamans, zoveel Hitlers heeft gekend die ja, de ambitie hadden om dat volk volkomen uit te roeien. En toch uiteindelijk het dat nooit van is gekomen. Waarom? Wel, hier vinden we het antwoord, omdat de Heere zelf daarvoor garant stond. Dat de Heere zelf is de God van Israël. En dat de Heere zelf daar ervoor zorg draagt dat die doornstruik niet wordt verteerd. Dat zijn volk altijd zal blijven bestaan. En dat al die nog onvervulde beloften ook allen in vervulling zullen gaan. Maar ook heel mooi dat de Heere er ook zelf in is. Hij is niet alleen degene die zijn volk beschermt tegen die vuurzee, zoals we dat onder andere ook tegenkomen hè, in Daniël 3. Die drie vrienden van Daniël die daar zich bevinden hè, in die zevenmaal hè, opgestookte oven. Want er was iemand bij. Hè. Nebukadnezar zegt, het is een zoon der goden. En wij mogen weten dat het in feite ook dezelfde is die we ook hier tegenkomen in Exodus 3. Hij was erbij, niet alleen, maar hij was er ook in. En hij zorgde ervoor dat die vlammenzee daar eigenlijk geen invloed had op het bestaan, het voortbestaan van deze drie vrienden. Prachtig beeld, maar wat ik vervolgens ook zo mooi vind, is dat de Heere er ook zelf in is. We lezen in Jesaja 63 vers 9, een prachtige tekst vind ik altijd. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Ik geloof dat het hier om dezelfde engel gaat, die hier wordt aangeduid in Exodus 3 als de engel van de Heere. En in Jesaja 63 wordt aangeduid als de engel van zijn aangezicht. Maar het bijzondere is dat hij, evenals zijn volk, hij was ook benauwd. En dat klinkt ons misschien wat vreemd in de oren, want hoe kan de Heere nou benauwd zijn? Benauwdheid is toch eigenlijk een beschrijving van menselijk leed. En toch is het zo, lieve vrienden, dat inderdaad de Heere ook meeleidt en meegeleden heeft met zijn volk. Hij heeft met hen dat lijden ondergaan. In al hun benauwdheden was ook hij benauwd. En dat wordt natuurlijk ook verder ook bevestigd in de schrift, hè, in Hebreeën 4, vers 15, waar de apostel zegt, hè, met name ook tot de Joodse gelovigen, hè, de Hebreeën, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met onze zwakheden kan hebben, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder de zonde. Hij kan met ons medelijden. Weet je, dat woord medelijden is eigenlijk een van die woorden die in ons taalgebruik zo is gedevalueerd. Want ja, als je het hebt over medelijden, ja, ik heb medelijden met die of die. En dan geef je eigenlijk aan dat je die andere, ja, toch wel een zielig persoon vindt. Je hebt medelijden. Maar het hebben van medelijden is wat anders als medelijden. En dat is wat de Heere doet. Hij heeft niet alleen maar medelijden met zijn volk. En natuurlijk mag het duidelijk zijn vanmorgen, hè, dat mogen we ook toepassen op onszelf. Het gaat natuurlijk niet alleen, hè, om Gods handelen met zijn volk Israël, maar tegelijkertijd ook met Gods handelen, hè, met u en met mij. Het is niet alleen zo dat God medelijden met ons heeft in de zin dat als wij in moeilijke perioden van ons leven zijn aangekomen, als een geliefde ons ontnomen is of als ons een ziekte overkomt of wat dan ook, dat we dan, ja, mogen weten, ach, God vindt ons wel een beetje zielig, hij heeft wel medelijden met ons. Nee, God lijdt met ons mee, dat is wat anders. En als we dan nou toch over de brief aan de Hebreeën hebben, dan is het ook bijzonder dat de apostel ook zegt in Hebreeën 13 vers 3, denk aan de gevangenen, denk aan de gevangenen. Ja. Hoe denk je aan de gevangenen? Wel, staat er dan, alsof u zelf ook gevangen bent. Dat is medelijden. Denken aan een gevangene, alsof je ook zelf gevangen bent. Je dat inleest. En, zegt de apostel, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf, uzelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Zie je? Dat is niet iemand zielig vinden. Dat is medelijden met die ander. Als iemand die ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. En dat is eigenlijk het prachtige van dat evangelie, hè? Dat de Heer Jezus Christus, hij is mens geworden. Hij weet wat het is om te lijden. Hij weet wat het is om slecht behandeld te worden, want hij heeft inderdaad een menselijk lichaam ontvangen. Een lichaam zonder zonde, maar wel een lichaam waarin hij verdriet, moeite, pijn, eenzaamheid en noem maar op, heeft ervaren. En daarom kan hij ook ten volle, zegt de apostel, met ons medelijden. Zo'n hoge priester hebben wij. Vaak als je het moeilijk hebt, dan is het wel eens fijn om daar met andere gelovigen over te praten. Soms kan het ook tot op een enorme teleurstelling uitlopen. Je moet vragen, hoe gaat het met je? En dan denk je, nou, laat ik maar eens eerlijk dan vertellen hoe het met me gaat. En je hebt nog niet drie woorden gesproken of die ander zegt, ja, dat heb ik ook. Oh ja, of die heeft dat ook, joh. Weet je wel? En dan stop je maar, want dan komt die ander met zijn verhaal. Luisteren, hè? Het is zo moeilijk, toch? We zijn zo vol van onszelf. Wel even die andere gelegenheid geven om even zijn verhaal te doen, maar dan ook vervolgens dat gesprek dan ook maar weer overnemen en dan maar eens vertellen hoe het in ons leven eraan toe gaat. God is een God die luistert. God is een God die hoort. God is een God die medelijdt. En dat is zo bijzonder. En tegelijkertijd, en we gaan snel verder in vers 6, daar zegt de Heere, ik ben dan ook de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dat verbindt ons eigenlijk met wie die God is. Hij is inderdaad de God van Abraham, Isaac en Jacob. Weet u, ik ben altijd wars van een Israël-cultus. Christenen die alles wat met Israël te doen heeft, te maken heeft, dan ineens in een enorme emotionele uitspatting komen, enzovoort, enzovoort. Daar moeten wij er voorzichtig mee zijn. Maar tegelijkertijd, als we God willen leren kennen vanuit het woord, dan is het natuurlijk wel belangrijk te beseffen dat hij inderdaad die God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dat de God is die zich ook in dat volk heeft bekendgemaakt, aan dat volk heeft bekendgemaakt, maar ook in dat volk heeft bekendgemaakt. In de geschiedenis die hij met dat volk is gegaan, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat tegelijkertijd ook zo mooi is als de Heere dat zegt, hè? Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ligt daar nog een prachtige waarheid, gaat daaronder schuil. Kent u hem? Ja. Want misschien weet u het wel, in bijvoorbeeld Marcus 12 heeft de Heer Jezus dan zo'n twistgesprek met Sadduceeën. En de Sadduceeën, bekend van hen was dat zij niet geloofden in de opstanding van de doden. Dood was dood. En dan geeft eigenlijk de Heer zo'n prachtig antwoord door te verwijzen naar wat we hier lezen in Exodus 3. Dan zegt hij in Marcus 12, vers 26 en 27, wat betreft de doden, dat ze opgewekt worden, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in de doornstruik tot hem sprak? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. En dan meteen, als conclusie, stelt de Heer, hij is niet de God van doden, maar hij is een God van levenden. En zo ligt dat eigenlijk een prachtige waarheid in opgesloten. Als God zegt dat hij is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, dan laat hij feitelijk zien dat inderdaad Abraham, Isaac en Jacob, zij zullen straks ook worden opgewekt. Zij zullen straks ook een plaats hebben in dat Messiaanse Rijk. We komen dat onder andere ook tegen in Matthäus 8, vers 11... waar de Heere zegt dat velen, en dan bedoelt hij daar velen ook uit de heidenen, zullen komen van oost en west en ze zullen aangaan aan de tafel met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Dat is niet een koninkrijk in de hemelen, het koninkrijk der hemelen, maar het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat straks vanuit de hemel op aarde gevestigd zal worden. Ziet u wat een prachtige profetische, ook waarheden in al deze woorden schuilgaan. En dan lezen we in vers 6b dat Mozes zijn gezicht bedekte, want hij was bevreesd om God aan te kijken. Hij had God kunnen zien, want de Heer heeft zich daar inderdaad lichamelijk ook aan Mozes geopenbaard, maar hij was bevreesd om God te aanschouwen. Het is mooi als je zo verder de geschiedenis doorleest, dat we later zien, bijvoorbeeld in Exodus 33, dat de Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Heel bijzonder dat de Heere zo op een hele persoonlijke wijze het leven van Mozes is gekomen, dat hij niet alleen met hem sprak, dat Mozes niet alleen zijn stem heeft gehoord, maar op een hele intieme wijze, Mozes ook inderdaad met de Heere mocht spreken, als een man spreekt met zijn vriend, zegt de Bijbel, van aangezicht tot aangezicht. En natuurlijk als je even verder in de geschiedenis komt, in Matthäus 17, de ontmoeting die daar Mozes en ook Elia daar mogen hebben met de Heer Jezus Christus, als zij daar ook samen met de drie apostelen ook daar hem mogen aanschouwen op de berg der heerlijkheid, zoals hij ook wel wordt aangeduid, op de berg der verheerlijking, in inderdaad zijn heerlijkheid. En misschien ook wel een beetje kenmerkend ook voor ons persoonlijk leven. Misschien dat jij ook wel die drie fasen ook kent in je leven, dat je eerst eigenlijk God kent als die God die ver af is. Die God die natuurlijk heilig is, maar tegelijkertijd ook die God is waar eigenlijk alleen maar je gezicht voor wil verbergen. En dan gaandeweg dat je die God van nabij mag leren kennen. Dat je mag weten, zoals er ook staat in Hebreeën 10, vers 19, dat je die God nabij mag komen door het bloed van Jezus. Dat je zo dichtbij mag komen, zoals daar staat, dat je met vrijmoedigheid dat heiligdom mag binnengaan. En dat is feitelijk ook wat de Heere ook naar verlangt. Hij verlangt naar gemeenschap met zijn kinderen. Niet dat we op afstand blijven staan. Maar dat we ingaan op die uitnodiging. Om heel persoonlijk, op een hele intieme wijze, met hem om te gaan. Het leven van alle dag hem te betrekken. En zo van heel nabij de Heere te mogen leren kennen. Met natuurlijk ook de hoop dat we hem ook straks in heerlijkheid zullen mogen aanschouwen. Dat zou nu nog niet kunnen. Ons aardse lichaam is daar niet toe in staat. Denk maar aan Johannes, als hij daar de Heer Jezus in zijn heerlijkheid ontmoet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Maar wat geweldig dat we mogen weten, dat is de hoop van het evangelie, dat niet alleen onze ziel, onze geest gered is, maar dat ook straks ons lichaam deel mag hebben aan dat verheerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat we hem zullen zien zoals hij is. Wat een geweldige hoop. En hoe bijzonder dat we dat eigenlijk ook zo in het leven van Mozes, eigenlijk die fasen eigenlijk dan ook zien gebeuren. Maar laten we even een sprongetje maken naar vers 7 en 8... Laten we nog eens even terugkomen op hoe inderdaad de Heere zich vanuit die brandende braamstruik daar aan Mozes bekend maakt. Ik zei het u net al, dat de Heere dus in dat vuur aanwezig was. Dat hij daar in die benauwdheid, als het ware, zelf aanwezig was. En dat hij dus ook met zijn volk kan medelijden. Ik zei net al even, dat kunnen wij vaak moeilijk. Maar wat geweldig dat we alle dingen van ons leven waar we moeite mee hebben, waar we benauwdheid aan ervaren, dat we dat met hem mogen delen en dat hij daar weet van heeft. Dat hij dus ook, als we net al gezien hebben, ook met ons kan meelijden. Want kijk maar, dat is in vers 7 waar we die gedachte ook verder uitgewerkt vinden. Daar zegt dan de Heere: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. Ik heb duidelijk gezien. Het is eigenlijk in het Hebreeuws een verdubbeling van het werkwoord. Je zou het ook kunnen vertalen: ik heb ziende gezien. Dat is niet zomaar even oppervlakkig. Zoals wij bijvoorbeeld het 8-uur-journaal wel eens even zo aan ons voorbij laten komen. En vervolgens dan even een teugje weer van onze kop, van onze koffie nemen of van onze thee of waar dan ook van. Nee, de Heere heeft ziende gezien. Vandaar ook dat de vertalers het ook hebben aangegeven. Hij heeft duidelijk het gezien. De onderdrukking van zijn volk. En dat niet alleen. Hij heeft hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. De Heere heeft het gehoord. En wat is het gevolg daarvan? Dat de Heere zegt: en ik ken hun leed. Nou, daar heb je het nou. Dat woordje kennen, het Hebreeuws, yada, heeft de betekenis van inderdaad kennen, maar een kennen door middel van gemeenschap hebben met. Dat is eigenlijk ook wat Paulus ook schrijft aan de Korintiërs, dat wij geroepen zijn tot gemeenschap met zijn zoon. Dat is eigenlijk het ware kennen. Niet een oppervlakkig kennen, niet een op afstand kennen, maar een kennen door gemeenschap hebben met, yada. We komen overigens datzelfde woord ook tegen in Genesis 4, vers 1, waar Adam zijn vrouw Eva bekent, staat er in de Statenvertaling. En dat wil feitelijk zeggen dat zij één worden, gemeenschap hebben met. Nou, dat hele intieme tussen man en vrouw. Het is eigenlijk hetzelfde woord wat hier ook gebruikt wordt, maar dan heel in het bijzonder dat de Heere zegt: en ik ken hun leed. Met andere woorden, hij heeft er deel aan gehad. Hij kent hun leed. En hoe kan dat? Wel, zo lezen we dan verder in vers 8. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. De Heere is niet in de hemel gebleven. Hij is neergekomen. Hij heeft het gezien, hij heeft de nood gehoord en hij heeft het gekend. En vanuit die vuur, van die brandende braamstruik, daar heeft hij als het ware met hen medegeleden. Daar heeft hij als het ware ervaren wat het volk onderging. Dat is de God van de Bijbel. De God van de Bijbel die bewogen is over de mens. Omdat hij ook zelf eigenlijk zo nabij is gekomen dat hij deel heeft aan het lijden. Hij is neergekomen en zegt de Heer, ik ben neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het is jammer dat het een beetje is wegvertaald hier, maar in de Statenvertaling kom je het nog wel tegen, dat de Heer inderdaad is neergedaald om zijn volk te verlossen, maar vervolgens om dat volk ook op te voeren vanuit Egypte naar het land dat overvloeit van melk en honing. Het is feitelijk vanuit het Hebreeuws hier een opgaande beweging. Als je ook de Israëlische vliegmaatschappij heet, die heet El Al. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde woord wat ook hier wordt gebruikt. Hè? El Al betekent feitelijk naar boven, heel eenvoudig. Nou, dat is wat de Heere doet. Hè? Als hij u en jou en mij verlost heeft, dan gaat hij met ons een weg die omhoog voert. Vandaar dat Paulus ook zegt in Colossenzen 3, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Daar is onze positie. Daar is ons burgerschap. En dan zien wij in vers 10 en 11 dat de Heere dan zegt tot Mozes. Nu dan ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. En dan is de reactie van Mozes, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Laten we nog een ogenblik heel even bij stilstaan. Wie ben ik? Heb jij die vraag soms ook wel eens? Of u? Wie ben ik? Dat kun je als mens je soms onzeker voelen. Wat kan het soms zijn in je leven dat er dingen zijn gebeurd, waardoor je een heel negatief zelfbeeld hebt gekregen, hebt ontwikkeld door de jaren heen. Wie ben ik? Wat kan er soms in je leven, kunnen er dingen zijn die zo'n stempel op je leven, zo'n stempel op je denken hebben gezet, zo'n stempel op je zelfbeeld hebben gezet, dat je eigenlijk alleen nog maar met negatieve gevoelens over jezelf, je door dat leven heen worstelt. Misschien wat je thuis hebt meegekregen, of misschien wat anderen om je heen hebben gezegd over wat zij van jou vonden, keer op keer. Minderwaardigheidsgevoelens. Ken je ze? Oh, wat kunnen ze knagen aan je hart? Minderwaardig over jezelf denken. Wie ben ik? En misschien is het wel zo dat je minderwaardig over jezelf denkt omdat je jezelf te dik vindt of te dun vindt of weet ik veel wat. Het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar bezit nemen van je denken. Wie ben ik? Weet je, ik zat gisteravond nog eens eventjes te lezen in de Korinthebrief. En dan vind ik het zo apart dat Paulus dan zegt in 2 Korinthe 10, dat anderen van hem zeggen, zijn brieven die zijn wel gewichtig en zijn brieven zijn wel krachtig, maar zijn persoonlijke verscheiding is zwak en zijn spreken betekent niets. De HSV vertaalt het en zijn spreken is verachtelijk. Nou, dat doet nogal wat met je als je dat van jezelf hoort gezegd te worden. Zijn brieven, nou, oké, dat gaat nog wel. Maar die Paulus, joh, als je hem ziet. Je zou, als je zijn brieven leest, zou je denken, nou, dat moet toch wel een stevige iemand zijn. Die zijn nog wel gewichtig. En Paulus die was ook taalkundig, was hij goed onderlegd enzovoort enzovoort. Maar als je hem ziet, joh. En als je hem hoort spreken. Ja, alsjeblieft niet op de sprekerslijst zetten zo iemand. Want dat wordt een fiasco, joh. Echt waar. Mensen vallen in slaap. Ja, Paulus. Weet je wat Paulus betekent? De zwakke. Ben jij zwak? Bent u zwak? Weet je, ik denk dat het zo belangrijk is dat wij onszelf gaan zien in hoe Paulus zich heeft leren te zien. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus dan zegt in Galaten 1 vers 16... het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Zie je? Daar was het eigenlijk, daar ging het Paulus om. Het ging om uiteindelijk dat Christus in hem geopenbaard zou worden. Misschien heeft Paulus ook wel op zeker moment ook wel geworsteld met die vraag van wie ben ik? Want uiteindelijk, ja, weten we ook van Paulus dat hij natuurlijk een geweldig ver geschopt heeft in dat Jodendom. En toch zegt hij, ja, ook dat is het niet. Ik acht het zelf alles en vuilnis en drek op dat ik Christus mogen winnen. Het ging Paulus om Christus, lieve vrienden. Misschien mag dat ook het antwoord zijn als jij of u ook worstelt met die gevoelens van minderwaardigheid. Dat je jezelf eens gaat leren kennen en ook elkaar gaat leren erkennen en elkaar ook gaan aanvaarden in Christus. Paulus zegt, wij kennen elkaar niet meer naar het vlees. We mogen elkaar kennen in Christus. En wat is dat een geweldige, verlossende boodschap. Dat je inderdaad mag zien, het gaat om mijn nieuwe identiteit in Christus. Er is overigens een verschil tussen identiteit en imago, hè. Imago, ja. Imago, dat is je auto of je huis of weet ik veel wat. Je vlotte babbel. Dat is imago. Maar dat is natuurlijk niks. Het gaat om je identiteit. Wie ben jij? Wie ben ik? Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef en het is Christus in mij. Het is Christus in mij. Hij is mijn identiteit. Het is God die het behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. En dat zegt hij dan aan het begin van de Galatenbrief. En het is heel bijzonder dat hij dan ook in Galaten 4 vers 19 dan ook zegt met betrekking tot die Galaten, tot die gelovigen die zo worstelden met die wet, weet je wel. Ze moesten dit en ze moesten zus en ze moesten zo. En dan zegt die apostel, mijn lieve kinderen, mooi, mijn lieve kinderen. Van wie ik opnieuw in barensnood ben. Paulus ervaart het als iets wat als het ware een geboorteproces is en waar hij ook zelf bij betrokken is. Ik ben voor u in barensnood totdat Christus in u gestalte krijgt. Daar gaat het om. Het gaat niet om dit niet doen en zus niet doen en dat wel en zus enzovoort enzovoort. Het gaat niet om een nieuwe levensstijl, het gaat om een nieuw leven. Totdat Christus in u gestalte krijgt. En tot die tijd was Paulus in een soort barensnood. Het was voor hem iets wat dwars door zijn ziel heen ging. Die Galaten die zich eigenlijk weer vervreemd dreigden te raken van die genade van God. Die weer bezig waren met allerlei uiterlijke zaken. en eigenlijk de kern van het evangelie steeds verder op afstand van het, eigenlijk steeds verder op afstand kwamen te staan. Totdat Christus in u gestalte krijgt. Nou, terug naar Mozes. Hè. Nou, Mozes zegt, ja, wie ben ik? En dan natuurlijk die hele vraag, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan, hè? Dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En dan is het antwoord van de Heer eigenlijk zo mooi. Wat zou u Mozes geantwoord hebben? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ik denk, en dat is natuurlijk niet goed van mezelf, dat ik misschien wel tegen Mozes gezegd zou hebben, man, je kan het wel. Kom op. Kom op. Yes, we can. Huh? Toch? Yo, Mozes, man, je hebt gestudeerd daar aan het hof van Farao. En die Israëlieten, ja. Ja, het zijn slaven. Dat kennisniveau wat jij hebt, dat toren je ver bovenuit. Mozes, kom op, man. Natuurlijk kan je het. Of misschien dat ik wel gezegd zou hebben, maar het is natuurlijk helemaal verkeerd. Ik zou zeggen, maar Mozes, joh, maar je verstaat ook nog wel je mannetje, hoor. Weet je nog die Egyptenaar die je daar doodgeslagen hebt? Je had hem ook maar in een no-time daar even onder dat zand geboffeld. Of weet je nog, toen je bij die put was daar, en daar die ontmoeting had met die dochters van Reuel, weet je wel? Die zeven dochters die daar hun vee wilden laten drinken, maar daar kwamen die andere herders. Nou, dat waren toch wel uit de kluit gewassen jongens. En jij stond daarvoor. En ze gingen weg. Ze vluchten. Mozes, kom op, man. Kijk nou eens naar jezelf. Kijk nou eens wat je kan, wat je gedaan hebt. Wat de potentie jij hebt. En dat is toch niet wat de Heere zegt. Het is niet wat de Heere zegt. Het antwoord van de Heere, vers 12, is dat de Heere zegt, Mozes, voorzeker ik zal met u zijn. Mooi, hè? De Heere zegt niet, nou, Mozes, misschien dat ik wel met je ben. Even kijken hoe dat allemaal zo gaat, joh. Nee. De Heere zegt, voorzeker, ik zal met u zijn. En dan zegt de Heere ook nog, dit zal u het teken zijn als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg, vers 12. Dat is het bewijs. God doet wat hij zegt. Ja, inderdaad, God zegt wat hij doet. Dat is het mooie van Bijbelstudie. Maar zelf stel voor dat we een God hadden, zoals Mark Rutte, weet je wel. Die zei van, nou ja, weet je, jullie Nederlanders, hè, werkende Nederlanders, je krijgt er 1.000 euro bij. Hè. Hypotheekrente aftrek, dat ga ik voor jullie regelen. Geen cent meer aan Griekenland, en misschien heb je het wel gehoord vorige week. Hè. Hij heeft zijn excuses aangeboden, ja, hij heeft het niet waargemaakt. Hij heeft het wel beloofd, maar ja, sorry, weet je wel. Dat is de mensen. Sorry. Dat zijn de politici. Dat zijn degenen die ons land leiden. Dat zijn degenen die met prachtige beloften komen om zo'n verkiezingsuitslag dan ook te beïnvloeden zoveel mogelijk. Maar uiteindelijk dan zeggen, ja, sorry. God zegt nooit sorry. God zegt, ik doe wat ik zeg. En dan komen wij het laatste. Namelijk dat de Heere zich dan aan Mozes bekend maakt. Mozes die eerst zich afvraagt, wie ben ik? En dan vervolgens dan vraagt aan de Heere, maar wie bent u? Wat is uw naam? En dan zegt de Heere tot Mozes, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. Of dat is dan de vraag van Mozes, hè? Wat is zijn naam? Wat moet ik tegen hem zeggen? En dan is het antwoord in vers 14, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Nou, als we daar nou mee afsluiten. Hij is de ik ben. Die ik ben die zich dus vanuit die brandende braamstruik, ja, in dat vuur van die brandende braamstruik aan Mozes heeft bekendgemaakt. De ik ben die inderdaad dat de nood van het volk heeft gezien, die de nood van het volk ook heeft gehoord, die dat nood van het volk heeft gekend. Hij was erin, hij was erbij. Die is neergedaald om dat volk te verlossen en uiteindelijk te brengen daar tot zijn bestemming. Dat land overvloeiende van melk en honing. Hij is de ik ben. En hij zegt, Mozes, voorwaar, voorzeker, ik ga met je mee. Ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal. Bij mijn moeder, op het pottenrek vroeger, in de keuken in Amsterdam, daar hing een briefje en het sprak me als kind altijd al aan. Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit op komt dagen. En zo heeft hij meer te dragen dan God hem te dragen geeft. Inderdaad. Wat zijn we vaak bezorgd over die dag van morgen. Maar de Heere zegt, joh, ik ben erbij. Voorzeker, ik ga met je mee. Ik ben erin. Heb je het moeilijk? Ik ben erin. Ik leid met je mee. En ik kom jou met mijn genade tegemoet. En ik zal er zijn. Ja, weet je, dat is het typische natuurlijk van onze taal. Het is altijd in verleden, heden en toekomst. Zo denken wij, zo praten wij, zo zit onze taal in elkaar. Maar de Heere zegt eenvoudig, ik ben. Hij staat boven de tijd. En vandaar ook dat hij is nu, maar hij is ook diezelfde God. Ook morgen, ook overmorgen, ook volgende week. Ook wat er ook staat te gebeuren. Waar jij, waar u misschien mee topt en vraagt, hoe moet dat in hemelsnaam gaan? In hemelsnaam. Wel, inderdaad, het is de hemel zelf. Nee, beter gezegd, het is de God des hemels. Wat ook aan Nehemia zegt, die zal het ons doen gelukken. Hij is erbij. Wat geweldig dat we die God mogen kennen. In en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zullen we met elkaar daar ook de Heere voor gaan danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo hartelijk dat we ook deze morgen weer met elkaar uw woord mochten openen. Heere, en het is zo bijzonder dat u uzelf heeft bekendgemaakt als de ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat u, Heere, hier in Exodus 3 ook, ja, ons bepaald heeft bij wie u bent, de naam die u heeft geopenbaard, uw wezen hebt geopenbaard. En dank u wel, Heere, dat u dat ook vanuit zo'n bijzondere context ook hebt gedaan, daar waar u zich bevond in die brandende braamstruik. Heere, dank wel dat u bent de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Dat u de God bent die met dat volk is geweest. Maar ook in hun benauwdheid ook aanwezig bent geweest. Altijd weer opnieuw, in hun benauwdheid was hij benauwd. Heere, en zo willen we u ook hartelijk danken dat ook wij u zo mogen kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat u ook bij ons leven zo betrokken wilt zijn. Dat ook in de moeite en de dingen, Heere, die ons soms zo zwaar vallen. In de vertwijfeling soms over wie ben ik? Die vraag die ook Mozes stelde. Misschien als we tobben met gevoelens van minderwaardigheid. Misschien als we tobben met allerlei negatieve gedachten. Heere, dat wij mogen weten, net als Paulus ook mocht zeggen, dat het de gestalte is van Christus die in ons openbaar zal worden. Dat de genade is die u ons in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, geschonken heeft. Dat wij onze identiteit niet ontlenen aan wie wij van nature zijn, maar dat we mogen weten dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Leer ons zo, Heere, onszelf te zien zoals u ons aanziet in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Leer ons ook zo, Heere, om ook het leven van alle dag terug te leggen in uw hand. Ook als we zorgen hebben voor de dag van morgen. Als we zorgen hebben over de ontwikkelingen in de wereld. En wat er ook op ons levenspad nog zou kunnen komen. Dat we mogen weten dat u hebt gezegd: ik ben die ik ben. Of ook: ik zal zijn die ik zijn zal. Dank u wel, Heere, dat we ook voor de komende week ons zo bij u mogen aanbevelen. En u mogen vragen: Heere, wilt u het alstublieft, dit woord zo ook in onze harten en levens uitwerken. Wees ook in het bijzonder ook met uw volk Israël. We danken u dat zoveel van hen uw woord in ontvangst hebben genomen. Maar geef ook, Heere, dat zij door het lezen van het woord tot kennis mogen komen van hem. Waar we ons ook vanmorgen zo mee bezig hebben mogen houden. Het zijn immers die geschriften die van hem getuigen. Mogen ook zij, Heere, tot kennis komen van die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, in en door de Messias, de Heer Jezus Christus. Wij vragen en bidden u dat alles uit genade en om Jezus wil alleen. Amen.